Paul Jong, hè, die ken u nog wel van Come Back and Stay. Die heeft, dat, heeft zich ook vergrepen letterlijk aan Love Will Tear Us Apart. Dat was ook vreselijk.
Ja, maar mensen die proberen om het ongeveer hetzelfde te doen als wat Joy Division ermee gedaan heeft, die zijn gedoemd om te falen.
Ja, precies, precies. Ja, wel, dat trouwens wel interessant in het kader van deze rubriek is dan te vermelden dat de vrouw van Paul Jong, Stacey Smith, die is wel dood. Die is, die is op 52...
Het is lekker vergezocht.
Die is, nou ja, hey, die is op 52-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hersentumor. En je kan erom lachen, maar zo heb ik toch wel twee doden in deze rubriek gekregen. Nou, maar je hebt gelijk, hè. Er zijn versies die zo anders zijn dan het origineel. Zoals bijvoorbeeld New Dawn Fates van Moby, vind ik erg sterk. En de versie van Nine Inch Nails van Dead Souls vind ik erg mooi. Die staat trouwens op de soundtrack van de film The Crow.
Ja, ja.
Sowieso een hele goede soundtrack. Ja. Maar ja, weet je, dat is misschien meer iets voor grovese filmrubriek.
Maar The Crow is echt wel een vleermuizenknaller bij uitstek, inderdaad.
En het nummer wat ik jullie vanavond wil laten horen, ja, het is een beetje een dubbel in de zin van het lijkt op het origineel en toch ook net weer niet, vond ik. Dus het nummer is Ceremony en dat is dus gecoverd door Galaxy 500. Erg leuke band trouwens, heeft niet zo heel lang bestaan, een jaartje of 2-3 maar, ergens in de periode eind jaren 80, begin jaren 90. En daar is nog wel leuk op te merken dat de bassiste daarvan wit toen ook alweer vergeleken met, jawel, daar is hij weer, Peter Hook. En dit is uit 1989, Ceremony in de versie van Galaxy 500.
Thank you.
Jan Willem.
Goof.
Doet ook wel weer denken aan Jesus en Mary Jane, vind je niet? Die feel.
Ja. Ja, daarom zeg ik, het blijft vrij dicht bij het origineel, ja. Maar het geeft wel een aardige draai aan het nummer. Ja. Dus het maakt het anders dan we spelen het alleen maar na.
Ja, It Grows On You. Ik vind het wel een lekkere cover, eerlijk gezegd. Het is niet, ja, ik moet zeggen, Joy Division is niet iets wat ik heel graag opzet. Het is allemaal, ik vind het wel goede muziek, heel, heel goed zelfs, maar ook wel vrij kaal. En ja, luister ik het misschien niet zo vaak. En ik vind dit wel aantrekkelijk klinken, moet ik zeggen. Iets meer aangekleed.
Ik moet zeggen dat ik het eigenlijk wel gek vind dat deze band niet bekender is. Ik had nog nooit van ze gehoord.
Ik ook niet.
Maar ik heb wel een paar andere nummers nog geluisterd toen ik het de naam zag opduiken in de playlist vanmiddag. En ergens hoor je aan de ene kant ook al een beetje een soort van Manchester sound in een hele vroege gedaante erin. Een beetje de richting de Stone Roses die op een gegeven moment die beat opgaat met in het laatste deel van het nummer. En ook de dynamiek die erin zit, die is niet zo uitvergroot als wat later in de grunge ineens enorm populair zou worden. Maar ze zitten gevoelsmatig heel erg op het spoor van twee grote muziektrends die niet lang nadat ze ermee ophielden door zouden breken in de jaren 90. Dus ja, wel een band met een goed gevoel voor tijdgeest.
Zeker. Wat vinden jullie trouwens de beste plaat van Joy Division? Ik vind die tweede, die Closer, dat spreekt me nog wel. Dat is echt, echt, echt lekker zwaar op de hand. Maar die luister ik nog wel eens.
Mijn favoriete album van Joy Division is heel onverwacht Unknown Pleasures.
Ja, ik sluit me daar volledig bij aan. Ja, by far.
En daar is een Collector's Edition van uit inmiddels. Waarbij ook nog een live optreden uit 1980 opgenomen is integraal. Het is qua geluidskwaliteit niet fantastisch, maar is wel erg de moeite voor de liefhebber.
Graaf. En is dat een uitgave op wat voor formaat? Digitaal of cd? Of?
Streaming. Dus die kan je gewoon op Spotify luisteren, inclusief het live deel uit Manchester Live op 11 april 1980.
Nice.
Zo, we zijn er. Wil jij adverteren in deze podcast? Neem dan contact op met Podcast Ads op www.podcastads.nl. Je kunt ons ook enorm helpen met een fijne rating op Spotify of iTunes. Dat kan super makkelijk via ratethispodcast.com/theinfected. Of ga gewoon even naar onze fantastische site. Daar heb ik genoeg redenen voor, want je kunt daar vinden Spotify playlists, de show notes van deze aflevering met alle dingen waar we het over gehad hebben, foto's, links. We hebben ook een paar links naar volledig gemixte sets muziek. En exclusieve interviews met artiesten uit het genre, zoals deze keer SNS met zijn briljante verhaal. Al dat moois vind je op www.theinfected.nl. Voor nu zeg ik, lieve vrienden, dank voor het mooie gesprek en voor de mooie muziek.
Dankjewel.
Cheers, gasten.
Lieve luisteraars, dank voor het luisteren. En ik wens jullie een goede nacht.
Goede nacht, jongens.
uitzinnige menigte. Wat gezellig. Hebben we er zin in? Ja!
Ik mis nog één ding hier vanavond. Dat is de wave.
Gelukkig hebben wij hier genoeg wave. Dark wave, new wave, maar ook postpunk, industrial en meer muziek die het daglicht niet kan verdragen. Welkom in de crypte van The Infected. Een podcast vol muziek die je op donkere vleugels de nacht indraagt. Het is middernacht geweest op een druilerige, grauwe dinsdag 28 april. Om het gevoel van vandaag kracht bij te zetten, starten we met het nummer Ernste Stunde van Maska Genetic.
Ik heb een voorst. Ik vind het echt een onwijs gaaf nummer. Ja, ik vind dit gewoon heerlijk. Zoals die tekst gewoon uit pijn wordt uitgeschreeuwd bijna.
De artiest is Maska Genetic. Dat is een Rus. Dimitri Borisov heet hij. In de jaren 90 was de beste man basspeler, maar hij besloot zijn band te verlaten en als lone wolf de elektronica in te duiken. Het betekent genetisch masker, Masca Genetic. De sound is eigenlijk ja, angstpop, ellende, ik kan het niet heel goed thuisbrengen. In 2006 bracht hij zijn eerste single uit op het label Galak Hero. Dat is een nogal obscuur label zonder marketing, met een paar distributiekanaaltjes. Dit nummer is uitgebracht in 2011 en het heet Ernste Stunde.
De videoclip is ook fascinerend met beelden met mensen die zich van gebouwen afstorten en dat soort vrolijke taferelen. Bloed op de grond. Hij is sowieso 100 punten voor de Rutger Hauer Blade Runner beelden natuurlijk. Is dit nu Galactic Horror of zoiets? Wat is het genre?
Het is Galacturo. Is een klein, of Galacturo, ja, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Het is een klein Duits platenlabel. Uit 1993 is dat opgericht door meneer en mevrouw Aravna. House Aravna. Die hebben samen ook een band. Het is echt zware dark ambient is dat. En de eerste single die ze uit hebben gebracht onder de naam House Aravna op dat label, dat zijn zij zelf dus. Er staan er nog twee te kopen op Discogs en de goedkoopste is €235. Dat is er voor een maxi-singeltje, 7 inch.
Dat zijn prijzen, mensen. Gelukkig hebben we YouTube nog voor de mensen die het erg leuk vinden, maar geen €235 in een pick-up willen kopen.
Ja, dat doe je het een stuk beter. Ja, ik vind het meer sterk. Ja, zal ik even eentje noemen? Ja, ik was een beetje aan het bladeren door de platenverzameling en dan kom je wel eens platen tegen, of nummers dan in dit geval, waar je denkt van, nou, het is een band. Hoe kan het nou dat ik deze gasten niet ken? Het klinkt bekend, het klinkt lekker. En een beetje gaan kijken. En het is een band die heet The Underground Youth. En dat is een band met een beetje ethisch-achtige punk, post-punk, psychedelic sounds. En het klinkt heel erg begin jaren 80. En ik dacht dat die band ook uit die periode kwam. Ga een beetje opzoeken. En dan blijkt dat die in 2008 is opgericht door een Craig Dyer als een eenmansproject. En dan zie je hoe mooi dat tegenwoordig gaat. Hè. Die man die heeft eerst muziek gemaakt. Daar is die mee het internet opgegaan. En heeft hij een soort audience voor zichzelf gecreëerd. Een online presence. En is hij dus zo succesvol mee geworden dat hij pas daarna een band is gaan formeren rondom de Underground Youth. En de eerste die daarbij gevraagd heeft is zijn eigen vrouw. Logisch. Als drummer. En vervolgens nog wat andere types eromheen gebracht. Ja, in 2008 begonnen, blijken ze gewoon al 9 albums te hebben uitgebracht. Van de laatste volgens mij van vorig jaar is. En wat mij triggerde is, het klinkt een beetje Jesus and Mary Chain-achtig. Nou, ik ben een grote fan daarvan. Maar het is wel de wat zuiverdere, heldere vorm van Jesus and Mary Chain. Zonder de stofzuigers en dergelijke. Maar als je dan weer teksten hoort als Full of Speed, Your Love is Blind. En als we weten dat Jesus and Mary Chain volgens mij de speeds ongeveer heeft uitgevonden. Dan begrijp je wel waar die associatie vandaan komt. Het nummer heeft trouwens een Franse naam. Laten we er eens naar luisteren. The Underground Youth met Mademoiselle.
Bijna een grote contrast met het vorige nummer kan bijna niet.
Ja, ze hebben, ik zeg, ze hebben 9 LP's, maar volgens mij hebben ze 6 volledige LP's en 3 EP's. Ik weet niet of jullie dat nog kennen, een EP. En het is een band uit Manchester en ze maken letterlijk soms echt enorme lichtvoetige Manchester-achtige pop. En aan het andere uiterste zit half psychedelische post-punk-achtige muziek. En ze treden onwijs veel op. Het is ook zo'n band die volgens mij echt het bestaan ontleent aan live optreden. Ze spelen ook in Nederlands. Ja. Nu dan even niet natuurlijk. Maar ik had er nog nooit van gehoord van die gasten.
Weet niet. Velvet Underground hoor ik er ook wel in.
Hé, maar Jan Willem, dit is vrouwenzang.
Alweer.
Ja, omdat jij normaal niet zo van de nummers bent met vrouwelijke zang.
Nee, De juiste formulering is, Jan Willem heeft een lichte voorkeur voor zware mannenstemmen.
En het is eigenlijk een beetje mijn recalcitrante gedrag, hè, dat jullie mij niet toestaan hier heel veel grunt te laten horen, dat ik voor hele liefelijke vrouwenstemmen ga. Maar ik denk ook voor de luisteraar, dat in episode 5, dat ik me toch een keer ga permitteren wat stevige nummer uit te zoeken.
Tuurlijk, man.
Je doet net alsof je mond doodgemaakt bent hier, hè?
Nee, maar ik ben heel erg van het polderen, hè? Ik geloof in het overlegmodel.
Oh ja.
Ja, nee, joh. Je moet lekker je plaatjes draaien die je zelf vet vindt.
Ja, ik heb eigenlijk ook best wel een vrolijk liedje om te laten horen. En dat doen we dan in het kader van de Outcast. Want de eerste Outcast van deze week, die is van een band die voor het laatst een echt album maakte in 2007. Ik zal maar fan zijn, gewoon 13 jaar moeten wachten op een nieuw album. Dat is dus het geval bij de fans van Einstürzende Neubauten. Want die hadden sinds 2007 eigenlijk niet echt meer iets van betekenis gedaan. Ja, ze hadden nog iets uitgebracht dat een soort live performance was die opgenomen was. Maar dat vonden ze zelf ook niet iets wat je tot de kanon mocht rekenen. En ik ben gewoon lekker aan het scrollen op Instagram tussen allemaal foto's van hippe jonge mensen met gezellige gestileerde vleermuiskapsels, t-shirts en vleugeltjes. En ineens zie ik daar Blixa Bargeld mee aankijken die... Die meldt, we hebben een nieuwe single uit. Dus helemaal top. En het nummer heet 10 Grand Goldie.
Über Vaterland Verräter und Mutter Kornblumen blau. Hier kommen die Wüstentöchter und Schlangensöhne, meine Familie haargenau. Kommen von den Dächern und sie kommen von unten heraus. Und hier kommt 10 Grand Goldie. Will she pay by card? Yes, here comes 10 Grand Goldie. Kisses and depart. Mama, ist das so richtig? Capit Sabatalim. Am Boden zerstört. Would you like some? Here comes 10 Grand Goldie, a foreign word for plant. Yes, here comes 10 Grand Goldie. Now you can fix your pants. Wo man denkt, es wäre gut, ist es vielleicht nicht so. Und wo es gut nicht sein sollte, ist es vielleicht doch so. Hier kommt die ganze Brecherfamilie. Ausbrecher, Einbrecher, Wegbrecher, guten Morgen, Tag, Anbrecher. Es klappt die große Schere, aber sie kommen von unten herauf. Sie machen ihre eigenen neuen Regeln. Nothing works. Here comes 10
Horen jullie ook bij de groep mensen die vroeger veel Neubauten luisterden?
Nee. Het deed mij een beetje denken aan Yellow. Nee. Ken je dat? Die twee Duitsers?
Ja, Yellow. Ja, oh, ik helemaal dol op. Ik denk dat ik serieus de volgende keer een nummer van Yellow ga draaien. Dat had ik eigenlijk al in mijn achterhoofd. Maar grappig dat jij daarover begint.
Ja, goeie.
Ja, het is inderdaad heel experimenteel. Dus ze hebben muziek gemaakt op zo'n beetje alles wat je verzinnen qua materiaal en niet noodzakelijkerwijs instrumenten. Grappig is, dit nummer is ontstaan omdat ze eigenlijk een paar maanden geleden aan hun fans vroegen of ze mensen op mochten bellen. En dan wilden ze woorden verzamelen. Als je de tekst een beetje volgt, ik weet niet hoe goed jullie Duits is, maar ik vraag me af of de familie van Blixa hier blij mee is. Dat is geloof ik de tekstschrijver bij hun. Hier komen de woestijndochters en de zonen van slangen. Mm-hmm. Precies mijn familie. het is een redelijk raadselachtige tekst verder. Maar goed, het gaat over devastation. Het gaat over grote gapende scharen die van beneden komen. En dan komt 10 Grand Goldie met een creditcard. Het is een beetje, zoals ik het tussen de regels doorlees, het gevoel van wij zitten in de put. En ondertussen heb je van die jetsetters die met hun flitsende creditkaartjes langskomen en voor wie alles werkt. Zo zit de wereld in elkaar. Dat is de strekking die ik eruit haal. Wij vonden het een verrassend poppie en vrolijke comeback single.
Ja, baslijnen vind ik ook lekker. Leuk om te horen, moet ik zeggen.
Je moet hem eigenlijk een paar keer achter elkaar draaien. Dan de eerste keer dan lijkt het allemaal wat fragmentarischer op een gegeven moment. Dan kom je erin en het blijkt toch een redelijk briljant nummer te zijn.
Is er eigenlijk een reden dat ze 13 jaar niks hebben uitgebracht? Zijn ze met andere dingen bezig geweest, andere projecten? Ik weet dat Blixa nog wel eens wat met Nick Cave heeft gedaan in het verleden.
Ja, ik weet het niet. Ze hebben dus wel dingen gedaan. Ze hebben voorstellingen gemaakt. En ze hebben ook veel back-catalog werk bewerkt en opnieuw uitgebracht in betere geluidskwaliteit. Geremixed, geremasterd en dat soort dingen. Maar nieuw werk, dat heeft inderdaad best lang geduurd.
Nog even iets anders.
Jazeker.
Wat ook opvalt, als je jonge bands vraagt waar zij hun inspiratie vandaan halen, dan krijg je vaak te horen Joy Division of The Cure, Echo en The Bunnymen. Maar ze zeggen nooit The Sound, Adrian Borland of The Comset Angels. Wat eigenlijk zonde is. En over die laatste band wil ik het graag nog even hebben, de Comset Angels.
Oh,
er zijn ook alleen wat live nummers beschikbaar op Spotify van Comset Angels. En aangezien wij wegblijven bij clichés, leek het me leuk om ze even uit te lichten deze week. Ja, dus net als de Sound kregen de Comset Angels in Nederland eigenlijk nog wel het meest voet aan de grond. Ze hebben veel optredens gehad op Nederlandse bodem. Maar goed, de erkenning is eigenlijk altijd wel uitgebleven. Ik vind de eerste drie platen echt top platen. Die heb ik ook in mijn collectie gehad. Ik heb alles verkocht, zoals je weet, behalve 20 platen. En ik heb er eentje van de Comset Angels ook bewaard. Dat is hun tweede. Sleep No More. Daar komt ook dat nummer van af wat ik straks wil gaan delen met jullie. En wat extra zuur is voor de Comset Angels. Over de eerste drie platen, eigenlijk de allerbeste platen, hebben ze nog bijna geen cent verdiend. Omdat ze een wurgcontract hadden met platenmaatschappij Polydor. Ja, dat hoor je wel vaker van jonge bands uit die tijd, weet je, als contact. Dus het is echt extra zuur. Maar ik wil ze nog even in het zonnetje zetten. En ik wil graag het nummer afspelen. The Eye Dance.
lekker man. Ja, ik hou wel van de Comset Angels. En, ik ben wel aan boord bij deze mannen. Ik vind die gozer wel een klein beetje klinken als Jim Kerr, die zanger. Vind je niet?
Oh ja.
Hey, maar Comset Angels, lekkere band. Ik was totaal vergeten dat ze bestonden eigenlijk. Maar destijds was ik best wel fan en ik had wat nummers op een bandje. Maar ja, hoe gaat dat? Dat raak ik kwijt en zo. Ik vond het zo eigenlijk interessant, omdat toevallig, ik ben niet alleen liefhebber van New Wave in muziek, maar ik was ook erg liefhebber van de New Wave of Science Fiction, zo eind jaren 60, begin jaren 70. En de Comset Angels is een verhaal wat ik gelezen had van J.G. Ballard. Er zit een filmlink in, Goof, want J.G. Ballard is onder andere schrijver van Crash. Later nog redelijk controversieel verfilmd is. Ballard was zo'n man die altijd redelijk dystopische science fiction verhalen schreef, nieuwe stijl. En Comset Angels is sowieso niet alleen als band, maar ook als verhaal aan te raden.
Ik ben nogal een kringloopwinkelverslaafde. En ik heb hier een stuk of 450 dvd's in de kast staan. En ik had Crash ook even gescoord voor een eurootje. Want die had een hoog cijfer op IMDb. Maar toen ik hem keek met mijn vrouw, heb ik hem na 20 minuten toch eruit gehaald en ook weggeflikkerd. Want, maar het ligt er zo dik bovenop, het is bijna niet om aan te zien. Bijna een belediging voor je intelligentie, die film, vind ik dan.
Ja, en dat is ook een beetje, dat is in de verhalen van Ballard ook wel, dat het er dik bovenop ligt. Maar het is heel anders als je dat in een boek dingen leest en je eigen voorstellingsvermogen daarbij gebruikt, dan wanneer dat in film gedaan wordt. En dat werkt toch vaak wat minder goed in mijn beleving. Heb je trouwens ook nog een filmtip deze week, Goof? Want dat is toch een soort terugkerend thema aan het worden.
Hallo, Hal, do you read me? Do you read me, Hal?
Affirmative, Dave. I read you.
Open the pod bay doors, Hal.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Something is coming to get them.
There's something out there, isn't there?
Ik heb nog wel een filmtip die past bij de sfeer van deze aflevering. Eigenlijk bij de sfeer van onze hele podcastserie. En die is alom verkrijgbaar. Hij staat namelijk op Netflix. Hij heet The Road. Hebben jullie die al gezien toevallig?
Van McCormick, jazeker.
En mooi. Ja, het is van de regisseur John Hillcoat. En John Hillcoat heeft ook veel videoclips gedaan van onder andere Depeche Mode en Nick Cave.
Nee.
Heb ik uitgezocht. Nou, dat is wel grappig. In een post-apocalyptische wereld eigenlijk aan het overleven. Het lijkt een beetje op de verhaallijn van de videogame The Last of Us. Complete verlatenheid overheerst. Ja. Je hebt de zwervende bendes kannibalen. De vader die begint heel hoopvol en sterk. Wil graag het goede voorbeeld geven aan zijn zoontje, maar hij glijdt langzaam af naar paranoia. Hij leert bijvoorbeeld zijn zoontje hoe hij zich het best van kant kan maken als je gepakt wordt door een bende kannibalen. Ik wil die film niet kort doen met een banaal samenvattingje, want het gaat over wilskracht, depressie, hoop. Zware moed is gegarandeerd. The Road.
Hey, je weet het wel te verkopen. Ik ga toch even kijken, denk ik.
Dank je. Nou, het is echt de moeite waard. Hmm. We hebben volgens mij nog wel wat muziek in de crypte liggen op het stapeltje.
Langzaam maar zeker richting het zwaardere werk.
Ja, zal ik anders doorschuiven nu we toch in dat genre zitten met het nummer uit Alle 13 Dood?
Ja.
Oké. <Okay. Goeie. laughs> Een mooie recente rubriek.
Ja, ik denk dat we die titel maar even moeten houden. Naar de prijsvraag van vorige week is dit toch als de winnaar uit de bus gekomen voorlopig. Dus Alle 13 Dood. En dan moeten we even terug. En ik had jullie beloofd, we doen ook wat West Coast America. En dan komen we uit in San Diego. En daar komt een band vandaan onder de naam The God Machine. Ik weet niet of jullie hem kennen. Dat is een band, bestond uit drie leden. Met de zanger met een prachtige naam Robin Proper Shepherd. Very British, maar het is toch echt een Amerikaanse band. Ja. Een bassist Jimmy Fernandez en een Ronald Austin op drums. En die band bestaat zo ongeveer in deze bezetting ontstond rond 1991. En ze hebben twee albums gebracht onder die naam. Met een heel eigen donkere, bijna industrial klinkende alternatieve rock sound. En ik heb even gekeken en ik wil eigenlijk van hun tweede nummer zo meteen een nummer draaien. En dat die album heeft een titel One Last Love in a Place of Dying. Nou, dat sluit redelijk aan bij waar we net over spraken, denk ik. Het laatste glimlach in de plaats waar we allemaal doodgaan. En dat is een briljante titel als je mij vraagt. En het geeft ook wel een beetje het gevoel van de muziek weer. Maar eigenlijk is de muziek van de God Machine niet echt te beschrijven. Robin Probert Shepherd heeft dat ooit geprobeerd in een interview. En die zegt dan dat he feels that their fans come from all, right across the board. Although the band were never going to be understood by everyone. Mm. Nou, dat niet begrepen worden, dat hebben ze volgens mij ook behoorlijk gecultiveerd, moet ik heel eerlijk zeggen. Heel, heel abstract en afstandelijk. Zeker die Shepherd, die ik later nog een keertje heb gezien in een andere band. Maar hun muziek, dat gaat letterlijk van snoeiharde metal naar behoorlijk donkere gothic. En sommige nummers zijn heel kort en die worden dan maar afgewisseld met zijn epische geluidsorgasmes van 9, 10 minuten lang. Met teksten ook alweer over pijn, eenzaamheid, depressie en claustrofobie. En een van de teksten luidt bijvoorbeeld, hè, you look at your skies and say, look how beautiful. And I look at these walls and scream, let me out, out, out. En dat dan heel hard, heel lang achter elkaar. Maar ja, dit is dus de rubriek Alle 13 Dood. Dus ja, één van de drie is niet meer onder ons. Nou, ik ga er geen prijsvraag aan besteden. Want op 20 mei 1994 werd de bassist Jimmy Hernandez met spoed naar het ziekenhuis afgevoerd. Dat die klaagde over, ja, ik heb een beetje hoofdpijn. En dat ontwikkelde zich tot een extreme migraine. En 3 dagen later was hij dood aan een hersentumor.
Holy fuck. Okay,
yeah. Ja, dat ging dus een redelijk snel jonge gast. Nou, de band is daar nooit helemaal overheen gekomen. Wilde niet meer live optreden. En is vlak daarna ook uit elkaar gegaan. En Robin Proper Shepherd, die treedt nog wel heel veel op. Onder andere met zijn nieuwe band Sophia. Of Sophia, ik weet niet zo goed hoe je dat uitspreekt. Die heb ik live gezien. Totaal andere muziek. Veel meer singer-songwriter. Dus absoluut ook een aanrader om eens naar te luisteren. Maar ja, niet helemaal geschikt voor hier, denk ik. Maar laten we van de God Machine luisteren naar een wat korter nummer. Dat gaat onder de titel In Bad Dreams.
You only see me in bad dreams. Mooi.
Ja, Robin heeft een heel positieve uitkijk op het leven ook.
Muziek vind ik heel mooi.
Mooi nummer, ook een beetje laid back. Jan-Willem, hoe ben je hier nou bijgekomen?
Het verhaal is eigenlijk heel simpel. Het is weer een van deze verhalen van Jan-Willem. Hè? Dus met allerlei zijpaden. Maar waar het op neerkomt is, ik had een vriend die deed de pilootopleiding in Beek, is dat volgens mij, bij Maastricht. En daar had ik een feestje. En na het feestje nam ik de trein terug naar Amsterdam. En ik miste de trein, dus ik had wat tijd. En toen zat er op het station een free record shop. En toen ben ik daar gewoon even door de platenbakken gegaan. En toen stond hun eerste cd, Scenes from the Second Story. Een hele mooie hoes heeft die. En die stond daar voor een tientje of zo. Dus die heb ik gekocht. En het eerste nummer dat ik opzette heet Dream Machine. En die moet je maar eens luisteren voor de grap. Dat was echt zo in your face. Echt fantastisch. En die hele cd is trouwens echt super. En zo ben ik daarbij gekomen.
Cool. Mooi verhaal. Ik vind juist die verhalen wel leuk hoor, boys. Want het is radio maken of dit soort dingen in audio. The theater of the mind. Weet je wat? De luisteraar stelt zich dan voor. Krijgt een bepaald beeld in je hoofd. Ik hou er wel van altijd.
Ja. Ik neem aan dat jullie dat ook wel een beetje hebben. Dat je van de meeste platen weet ik eigenlijk wel waar en wanneer ik ze gekocht heb. In welke omstandigheid. Deze heb ik heel, heel duidelijk. Omdat die, dat is 1991 denk ik. Omdat ik het nog steeds gewoon hele goede muziek vind en ook nog steeds heel veel draai. Maar ik weet eigenlijk van bijna al mijn platen wel ongeveer waar ik ze gekocht heb en wanneer ik ze gekocht heb.
Ja, vroeger, tenminste Jeroen zei dat 2 afleveringen geleden, die plaat van Public Image Limited, die hij helemaal grijs had gedraaid. Omdat je gewoon wat minder geld hebt en elke plaat die je dan koopt, die gaat er 35 keer op, wijze van spreken. Maar je onthoudt dat, ja. Alles wat je koopt of wat je fysiek hebt gekocht in een bepaalde periode. Maar heb je dan ook met streaming, hè, nummers, heb je dat nog minder, denk ik, of niet?
Maar het is ook zoveel. Ik bedoel, als je een nieuwe muziek... Ik ben een vrij grote fan van post-rock. Ik weet niet of je het genre een beetje kent, maar... Ja, weet je, als je dat allemaal moet bijhouden... Soms download je gewoon die LP of je zet hem in je playlist op Spotify.
Ja.
Ik denk dat ik de helft niet eens geluisterd heb. Dat zou vroeger natuurlijk nooit voorkomen. Je luisterde je LP's 10 keer, 20 keer. Je cassettebandjes 50 keer. Ja, tegenwoordig, ik heb het en het staat er en ik luister er niet eens naar.
Nee, dat is zo hoor. En ik heb dat ook. En ik krijg tegenwoordig heel veel muziektips via het algoritme van Spotify. En dan luister je ernaar en vervolgens denk je, hey, dit spreekt me aan. En dan draait het een tijdje. En op een gegeven moment gaat het in de soort begrafenisplaylist waar het dan ingaat. En dat is een hele grote playlist. Ja, dan komt het heel af en toe nog eens een keer langs als ik die aanzet.
Ja,
dat
is wel vergelijkbaar. Per se met leeftijd te maken heeft, maar iets wat gratis is of kosteloos is of bijna kosteloos is, dat heeft ook weinig waarde. Weet je wel, als je echt je moeite doet ergens voor, en het geldt met heel veel dingen, denk ik, dan kan je er ook extra van genieten. Weet je, als je echt voor spaart en je koopt iets en er is verder gewoon bepaalde schaarste, dan waardeer je dat misschien extra dan dat je unlimited keuze hebt en je kan van alles voorbij horen komen en het is ook wat vluchtiger misschien.
Ja, dat is ook zeker zo. Wat dat betreft heb ik als afsluiter een nummer wat van een album komt, dat ik met bijna trillende handen meegenomen heb uit de platenzaak, zoals dat toen heette. En de platenzaak, daar kon je dan een plaat op laten zetten en dan mocht je dingen tegen je oren houden, een soort oorschelpen, en dan kon je alvast even luisteren. En ik had gehoord van deze band en iemand had tegen me gezegd dat ik het maar moest luisteren, maar dat het nogal pittig was. Ik zag dat natuurlijk als een uitdaging, dus ik had al besloten dat ik het goed moest gaan vinden. Want zo'n soort elitaire muziekluisteraar was ik wel toen. ik liet de meneer van de platenzaak de plaat opleggen en die keek me aan en zei, oh echt? Het grappige is, ze plaat van Laibach. Laibach was eigenlijk niet eens echt een band. Laibach was een kunstenaarscollectief opgericht ten tijde van Joegoslavië van Tito. Wat dus ook een totalitaire staat was. Zij waren eigenlijk boos over het totalitaire regime, maar ze vonden ook dat allerlei hele zieke dingen met cultuur en symboliek en kunst gedaan werden. En eigenlijk was de hele gedachte daarachter, de kunstbeweging die zij hadden, dat ze dingen wilden terugveroveren voor het Joegoslavische volk, die ze afgepakt waren door fascisten en communisten. Wat tot gevolg had dat ze door heel veel mensen voor fascisten gehouden werden, omdat ze zo met die symboliek aan de slag gingen. Het grappige was eigenlijk precies andersom. Een van de mooiste anekdotes over Laibach die ik gewoon moet vertellen, is dat ze in deze tijd ook meegedaan hebben aan een wedstrijd om een poster te designen voor de Day of Youth. De Day of Youth, de dag van de jeugd, was eigenlijk een dag die gewijd was aan de grote roerganger Tito. En waarin dan zogenaamd de jeugd op het podium gehesen werd, maar Tito vooral voor en na was die daar allerlei stichtelijke dingen over zei. En die poster die ze ontworpen hebben in de wedstrijd voor de Day of Youth,